Wij zijn de vorige keer blijven steken in het laatste gedeelte van Prediker hoofdstuk 5. Broeders en zusters, waar boven staat levenswijsheid, maar daar gaat het hele Bijbelboek over. Maar waarin het speciaal gaat om het feit dat de mens nou eenmaal leeft op aarde, letterlijk, en wat breder wellicht, dat de mens nou eenmaal leeft onder de zon. En dus past hem in het algemeen nederigheid. Hij zou beseffen dat hij deel uitmaakt van een lagere wereld. En dat hij een belangrijk deel van de schepping als zodanig, of van de wereld als zodanig, niet ziet. Die onttrekt zich aan zijn waarneming. Men zou dus ook geen voorbarige conclusies trekken uit wat hij ziet. Hij zou zich realiseren dat hij inderdaad beperkt is in zijn mogelijkheden, in zijn kracht. En hij zou dus niet al te snel spreken met de woorden dan min of meer uit Jacobus 1, want daar hebben we het vorige keer over gehad. En ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken, want daar gaat het in het eerste deel van Prediker 5 over, dat we vorige keer besproken hebben. Men zou dus vooral niet voorbarig geloften doen aan God, want als men het doet, zal men die moeten betalen. Of zoals mijn vader het tegen mij zei ooit, God houdt je eraan. Je kunt niet zomaar wat tegen hem zeggen, hij houdt je eraan. Je kunt wel wat beloven, maar, zei hij, je kunt het beter niet doen, want je weet niet of je in staat bent om je belofte te volbrengen. En dat is precies wat het Nieuwe Testament met name en nogal uitgebreid wordt aangehaald door Jacobus. Als hij in de eerste plaats zegt, ieder mens zijn ras om te horen en traag om te spreken. En daarna zegt hij dat we niet zo hoogmoedig moeten zijn om te zeggen, wij zullen morgen dit of we zullen een jaar dat of iets dergelijks. Want, zegt hij, je kent de dag van morgen niet, je weet niet wat je overkomen kan. En dus blijft het alles onder voorbehoud. Zo de Heere wil en wij leven. Algemene strekking van zo'n schriftgedeelte is niet alleen maar dat we God geen beloften zouden doen, hoewel het er natuurlijk gewoon letterlijk zo staat, hè, tot verbijstering van velen, maar niettemin staat het er zo. Maar de algemene strekking ervan is natuurlijk tegelijkertijd dat wij ons eigen leven niet in de hand hebben. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat we er niet verantwoordelijk voor zijn. Ik zeg alleen, wij hebben het niet in de hand. En dat maakt ons zo kwetsbaar, want enerzijds zijn we verantwoordelijk voor ons leven, voor de weg die wij gaan. Anderzijds zijn we niet in staat om dat te controleren, dat wil zeggen om dat onder controle te houden. Het leven, we proberen er misschien grip op te hebben, we zijn ons misschien bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben, maar het neemt niet weg dat het leven dikwijls toch een andere loop met ons gaat, of nog beter, een loopje met ons neemt, want daar komt de uitdrukking vandaan, zodat ons leven er toch ineens heel anders uitziet dan wij gehoopt of verwacht, of in ieder geval gewild hadden. En daar gaat het maar om. Dan staat het er met de mens slecht voor, zeggen wij dan. En dan zeg ik, dat valt wel mee. Het enige wat wij nodig hebben is genade. En zie daar, dat is nou precies wat wij in overvloed ontvangen, waarmee de Heer overvloedig is geweest over ons en zo verder. Betekent ook dat we ons zouden realiseren dat wij genade nodig hebben om uit te leven. Niet alleen opdat onze zonden vergeven worden, maar simpelweg opdat wij zouden ontvangen dat wat wij nodig hebben in het leven als zodanig, zonder dat er enige verdienste onzerzijds tegenover staat. En dat is niet alleen wat Prediker ons leert, maar dat is wat ook uitgebreid aan ons als gelovigen, als kinderen Gods in het Nieuwe Testament wordt onderwezen. Hoe dat ook zij, het hele gedeelte, om het heel kort samen te vatten dan nu nog, het hele gedeelte van hoofdstuk 5 sluit aan bij het laatste vers en ook min of meer de conclusie van hoofdstuk 4, waar dan gezegd wordt dat als we dan toch naderen tot de Heere, zou het moeten zijn niet om hem wat aan te bieden, want hij heeft van ons niks nodig. Het zou moeten zijn in de eerste plaats om te luisteren. En daaruit volgt dan heel hoofdstuk 5, waar dan mijn zinziens gewezen wordt op de aardse positie, de gebondenheid aan de aarde ook van de mens, volkomen ondergeschikt levend aan de buitenkant of op de bodem van de schepping, zo gezegd, want zo stel ik me dat voor, en dus onderworpen aan alles wat nou eenmaal hoger is dan de mens. En dus afhankelijk. En vandaar, wij zouden niet zo'n grote mond hebben. Wat wij zouden doen, is waarmee aanvankelijk even besloten wordt in vers 6. Men zou niet zoveel spreken, want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden. Hij zegt, al die dromen betekenen in de praktijk niks. En hoe meer woorden, hoe minder betekenis de woorden hebben. Wat wij zouden doen, is niet zozeer de Heer wat beloven. Zeker niet impulsief. Maar wij zouden in het algemeen God dienen. En dat staat er dan ook. Maar vrees gij God. En dat wil zeggen, onderwerp u aan. En dus ook eventueel dien hem. Begrijp je me goed? Als wij tot geloof komen, is het de bedoeling, althans volgens de schrift, dat we daarmee ons leven aan hem ter beschikking stellen. En ik denk ook dat je dat beloven moet. Dat je dat tegen de Heer moet zeggen. Dat je tot hem komt en zegt, Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En begrijp je me goed? Wat wilt gij dat ik doen zal, is toch wat anders dan, Heer, hier ben ik. Ik ga wat doen. Wilt u mij helpen? Het ligt er vlak naast, maar als je lelijk wilt, dan is het precies het tegenovergestelde. En daar gaat het nou maar om, hè? Er is op zich niks mee mis met, Heer, ik ga dit doen, wilt u mij helpen? Maar fundamenteel zou moeten zijn, eerst, Heer, hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal? Geeft u me wat te doen, zodat ik mag leven tot eer van uw naam. Wij zouden de Heer dienen. En voor de rest, ja, hoe het dan precies gaat, ja, weet ik ook niet. Ik denk altijd, nou denk ik niet altijd, maar nu denk ik dat ik hier vanavond voor u sta. Komt niet omdat ik een paar weken terug of een paar maanden terug een agenda heb ingevuld op de manier van, laat ik dat nou eens doen. Zal ik het doen of niet? Het is het gevolg van dat ik 40 jaar geleden, langer geleden eigenlijk, tegen de heer Echt gezegd heb, hier ben ik, zeg maar wat ik doen moet. En het pakte echt heel anders uit dan ik zelf voor ogen had. Maar dit is het gevolg van. Zie? Ik heb op jaren gezegd, zeg ik nu nog, al zijn de omstandigheden toch wat veranderd. Maar ik heb altijd gezegd, als ze me vragen om met het woord te dienen, doe ik dat. En ik heb er moeite genoeg mee gehad dat ik een jaar of anderhalf of twee terug moest zeggen van, ja, ik kan het niet meer doen, het is me te veel. Ik red het niet, zo gaat het niet goed. Daar heb ik principieel echt moeilijkheden mee gehad om dat te kunnen doen. En nog heb ik daar wel moeite mee. Maar ja, er zijn op een gegeven moment grenzen waar je tegenop loopt. Maar het gaat er maar om het beginsel. Heer, hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal? En dan geef je de Heer je wat te doen. En dan kun je eigenlijk alleen nog maar meteen het doen. Niet over nadenken, gewoon doen. Laat me zitten. Als de Heer het niet wil, nou ja, dan niet. Dan merk je dat ook wel, loop je vanzelf tegenop. Dat doet ook zeer. Kan ik je ook uit ervaring zeggen, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Blijf bij die ene keer. En verder, ik persoonlijk, ik beloof de Heer ook nooit wat. Ik heb het één keer gedaan, dan moet hij ook maar voldoende meenemen. En voor de rest ben ik ook zwak. Maar dat geldt voor ieder van ons. Geldt altijd voor wat wij kunnen, zolang als wij kunnen, zo intensief als wij kunnen. Maar, nou ja, die grens ligt erg ver weg, want we kunnen erg veel als we willen. Maar niettemin, er zijn grenzen aan en wij zijn ook maar mensen. Zo. En daar gaat het hier om. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. We zijn maar aardse mensen. Wij zijn helemaal niet belangrijk. Ook in onze specifieke dienst aan de Heer niet. Dat is echt niet zo. Ik blijf volhouden dat al wat wij doen in het leven, ook dingen die echt specifiek in dienst van de Heer gedaan worden, die hebben in de eerste plaats tot doel, niet om ons belangrijk te maken, maar ze hebben tot doel om ons op te voeden, ons te bekwamen voor onze toekomstige dienst aan de Heer, straks in de hemel. Want dan begint het pas echt, denk ik wel eens. Niet dat het hier niet echt begint, hoor, het begint hier echt. Maar het komt pas tot de climax, tot wat het moet zijn. Straks in de toekomst. Heel ons leven is voorbereiding op de eeuwigheid. Heel ons leven is per definitie en van oorsprong tijdelijk. En waar het om gaat, is niet dat als dit afloopt, dat we dan ergens terechtkomen in een soort rusthuis. En dat is dan de hemel. Maar in tegendeel, als het hier afloopt, dan zijn we eindelijk van school. En dat is het dan. En daarna komt onze definitieve bestemming. Zo steekt die in elkaar. Maar goed, dat was ons vorige onderwerp hier, realiseer ik mij. Dus ik zal er verder niet over hebben. Wat we zouden doen, in alle eenvoudigheid, is waarmee vers 6 dan eindigt. Het gaat niet om die vele woorden die we tot de Heer spreken. Het gaat erom, vrees gij God. Want wij hebben het leven niet in de hand. En zo ziet het er op aarde vervolgens ook uit. Dat zijn de volgende versen. Het zijn ook harde versen. Misschien schrikt u ervan. Maar ja, het staat nou eenmaal gewoon in de Bijbel. Er staat in vers 7. Indien gij de onderdrukking des armen, dus dat wil zeggen de onderdrukking van de armen, en de beroving des gerichts en der gerechtigheid ziet in een land, landschap, een gebied. Kortom, als je ziet dat mensen verdrukt worden en dus als je ziet dat het recht tekort gedaan wordt, beroofd wordt, dat wil zeggen, er wordt geen recht gedaan. U weet wel, dat is het bekende verhaal van dat er zoveel onrecht in de wereld is en zoveel verdrukking. Dat is niet een onderdrukking, om in een bepaald jargon te blijven. Dat is niet maar van onze tijd, dat is altijd zo geweest. Per slot, de God deze eeuw, de overste deze wereld, in de praktijk is in de praktijk de duivel. En die heeft het uitgevonden, want in de praktijk onderdrukt hij heel de schepping en heel de mensheid. En dat het zijn weerslag heeft onder de mensen, zodat men er ook op uit is om zich ten koste van elkaar te verheffen. En daarmee dus anderen te onderdrukken. Ja, dat is de normale gang van zaken in de wereld. En hoewel wij alle roepen, het zou zo niet moeten zijn, denk ik wel eens, maar we doen er allemaal aan mee. Nee, u niet dan? En ik ook niet, denk ik daarna voorzichtig. Maar het is wel de algemene gang van zaken in de wereld. De strijd om de macht, de strijd om invloed, de strijd dus om geld, voor zover het wat anders is dan macht. Want in de praktijk is het verschil niet zo heel groot. En men vindt dat ook allemaal heel gewoon. Dat is de gang van zaken in de wereld. Daartoe worden wij opgeleid, zal ik maar zeggen, om zo hoog mogelijk te komen, zeg ik altijd, op de maatschappelijke ladder, dat het onderdrukking met zich meebrengt, dat het onrecht met zich meebrengt. Ja, ieder vecht voor zijn eigen zogenaamde recht. En iedereen heeft de mond vol van recht. Maar in de hele wereld is het altijd zo geweest. De hele geschiedenis is er vol van onderdrukking van de armen en de beroving van het gerecht, van het recht. Wel staat er, als je dat ziet, en dat is ook overal te zien, wel, verwonder u niet over zulk een zaak, zulk een voornemen. Nou ja, zulk een voornemen wil zeggen, zulk een beginsel. Voornemen wil zeggen dat tevoren vaststaat dat het zo is. En dus hier de betekenis in elk geval van dit term. Dus dat tevoren vast, zo gaat het. Het is een beginsel. Het is een van de grondbeginselen eigenlijk van het menselijk bestaan. Het leven van de mensheid als zodanig. Hij zegt, verwonder u daar niet over. Het betekent ook feitelijk, maak u daar niet al te veel zorgen over. Er is een heel eenvoudige reden voor. Het wordt namelijk uiteindelijk bewerkstelligd door de grootste onderdrukker die er is. En het is uiteraard degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel, de god deze eeuw of hoe je maar genoemd mag worden. En die kunnen wij vooralsnog niet van de troon stoten. En zolang dat niet kan, nou ja, kun je hooguit op kleine schaal bezighouden met wat dan heet symptoombestrijding. Dat wil zeggen, je kunt de resultaten ervan op kleine schaal misschien wat bestrijden, maar fundamenteel wegwerken is een volstrekte onmogelijkheid. En hoewel alle filosofieën en ismen die de mens bedacht heeft allemaal datzelfde doel beogen, namelijk het bestrijden van onderdrukking en onrecht enzovoort, is men er nooit in geslaagd. Dat kan namelijk ook niet. Want de macht waar dat vandaan komt, die is hoger dan de mens en hoger dan de aarde. En wij mensen die uit de aarde aard zijn, kunnen met al onze inspanningen en al onze theorieën daar werkelijk niks aan doen. Bovendien, het is onze natuur. Sommigen zien dat ook in. In sommige culturen zelfs ziet men dat in. En dus wordt men fatalistisch. Zo van, nou ja, er is toch niets aan te veranderen, laat maar zitten. Wordt men fatalistisch en apathisch. trekt men zich van de omstandigheden helemaal niks aan. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar aan de andere kant is ook niet de bedoeling dat we dit kwaad, wat op aarde is, nou eenmaal, dat we dat zouden uitroeien. Dat kan namelijk niet en dus zou ons streven daartoe niet anders zijn dan het vechten tegen windmolens. Dat heb ik van een Spanjaard geleerd. Die vent met het oude paard en met die knecht met die ezel, weet je wel. Ik bedoel niet Sinterklaas, nee. Ik heb het over een ander. Het vechten tegen windmolens, wij vinden dat dwaas, maar niettemin, vele mensen doen daaraan mee. Proberen iets weg te werken wat je niet wegwerken kunt. In de Bijbel is daar heel laconiek over. Sommigen vinden het een dooddoener. Maar het staat hier gewoon. Er staat, verwonder u niet over zulke een zaak, zulke voornemen. Want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. Dat wil zeggen, welke hooggeplaatste mensen ook verantwoordelijk zijn hier op aarde voor onderdrukking en onrecht. En uiteindelijk zijn er natuurlijk hooggeplaatste mensen die men daarvoor verantwoordelijk zou moeten stellen. Wie anders hier beneden op aarde? Maar de Bijbel zegt, want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. Er is namelijk uiteindelijk iemand die hoger is dan de, niet alleen dan de hogen, maar zelfs een die hoger is dan de hoge. Met andere woorden, de oversten deze wereld, en u kent de term uit het Nieuwe Testament, uit 1 Korinthe 2. De oversten deze wereld staan onder leiding van de overste, de enkelvoud. Deze wereld, die ook genoemd wordt de boze. Niettemin heeft ook hij iemand boven zich. Iemand die nog hoger is. In de praktijk gewoon de Heer Jezus Christus. Of misschien als je vanuit Prediker komt, zeg je gewoon God. Maar dat verschil is in de praktijk ook niet zo groot, zeg ik altijd. Hè? Het is uiteindelijk de Heer Jezus Christus aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Die uitermate verhoogd geworden is en die een positie inneemt boven de boze en dus boven de God deze eeuw en de overste deze wereld. En wat in dit vers staat is gewoon, er is iemand boven al die hogen en zelfs boven de hoge die in de praktijk de wereld regeert. Het betekent natuurlijk, dat die allerhoogste, want dat is de verkorte versie van die hoger is dan de hoge, betekent dat de allerhoogste er wel degelijk acht op neemt. Dat betekent weliswaar niet meteen dat hij ter plekke waar onrecht en onderdrukking heerst ingrijpt, maar het betekent wel dat hij zal ingrijpen en dat degene die zich aan schuldig maken aan die onderdrukking en beroving van het gerecht, daar toch ooit voor geoordeeld zullen worden. Whenever. Dat gebeurt dan misschien niet nu, niet op het tijdstip dat wij het wellicht zouden willen. Maar ja, u weet, alles heeft zijn bestemde tijd. Dat was hoofdstuk 3, toch? Ja, hoofdstuk 3 van Prediker. En de Heer heeft daar ook zijn tijd voor gesteld. En bovendien, wij weten uit het profetisch woord dat straks in de dagen van de wederkomst van Christus dat oordeel inderdaad over de hoge en over de hogen en over de overheden en machten en heerschappijen en tronen enzovoort zal plaatsvinden. En dat het uiteindelijk en definitief zal plaatsvinden op de jongste dag. Dan weet ik wel dat er sommigen zullen zijn die zeggen, ja, dan hoeft het niet meer, dan is het te laat. Maar dan zeg ik, dan zijn we dan kijken we even niet verder dan onze neus lang is. Want het blijft zo dat deze wereld, dit leven hier, maar van zeer tijdelijke aard is. Waar het om gaat, is die eeuwigheid nou juist. En dan, bij de aanvang daarvan, dan moet dat oordeel inderdaad geweest zijn. Vervolgens moet ik er nog wat van zeggen. Dat is namelijk dat in onze tegenwoordige bedeling, maar ja, dat is niet specifiek onderwerp natuurlijk van het boek Prediker, maar dat het in onze tegenwoordige bedeling zo is, dat God wel bewust en officieel en ook zwart op wit de tegenwoordige wereld heeft losgelaten. Dat zijn de bekende woorden die u geacht wordt zo zonder meer te kennen uit het eerste hoofdstuk van de eerste brief, notabene, in het Nieuwe Testament. U ziet hoe elementair het dus is. Dat is Romeinen hoofdstuk 1. Waarvan ik altijd zeg dat het tot drie keer toe achter elkaar staat dat God de wereld heeft losgelaten. Of althans de mensheid. En daar gaat het maar om natuurlijk. Dat is vers 24 van Romeinen 1. Daarom heeft God hen ook overgegeven. En dat betekent echt losgelaten. En meer nog, het betekent dat de mens zich losrukte. En dat God gewoon zijn greep heeft losgelaten. Als ze dan die kant op willen, dan laat ik ze los. En dat is wat hij gedaan heeft. Namelijk, vanwege dat woordje daarom is dat aan het begin van vers 24 van Romeinen 1. Het slaat natuurlijk op het voorgaande, waarin gezegd wordt dat de mens God kennende, vers 21, hem niet heeft verheerlijkt of gedankt, maar verijdeld, leuk hè, dat is het woord uit Prediker. Verijdeld is geworden, ledig, doelloos, zinloos is geworden. In zijn verstand, in overleggingen, zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en een onverstandig, namelijk ongelovig. Hart is verduisterd geworden, het licht is eruit weg. Zich uitgevende voor wijzen, heel populair in onze dagen, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God verwisseld voor, dan wel veranderd in, de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. En heel wat ismen en logieën uit onze dagen zijn gericht op de verheerlijking, de verafgoding van de mens en van het dier. En we zullen het nou even niet hebben over de netse fokkerij. Maar ik noem maar even een dwarsstraat toch maar even, hè. Dat is onze religie geworden, om van de varkensmaat te zwijgen natuurlijk. Toch? Begrijp je me goed, er is overal wat voor te zeggen. Ik vind het dat je die beesten netjes moet behandelen, maar vooruit. Maar als dat het hoogste streven is waar je leven aan wijdt en waar je zo nodig voor moet vechten, dan denk ik, nou, is dat nou eens wat het ons leven inhoud moet geven, dan is het toch niet veel bijzonders. Men zou de Heer dienen. Dat is wat hier staat. Men heeft God vervangen voor de mens en voor gevogelte, viervoetige, kruipende gedierte enzovoort. En omdat men dus God heeft losgelaten, heeft God de mensheid losgelaten. Vers 24, daarom heeft God hen ook losgelaten. Met alle consequenties van onreinigheid van dien, waar ik dus nu niet op inga. En dan nog een keer in vers 26... Daarom heeft God hen losgelaten tot oneerlijke of oneerbare motieven, eigenlijk bewegingen en zo verder. En nog een keer in vers 28. Gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen enzovoort. En dat ligt aan de basis van onze tegenwoordige bedeling waarin God zich nou eenmaal verbergt. Als God dan al ooit gedurende de menselijke geschiedenis heeft ingegrepen in de gang van zaken op aarde om een eind te maken aan onderdrukking en onrecht bij gelegenheid, dan pas in de laatste plaats, want ik wilde eigenlijk zeggen dan toch zeker niet, maar dat mag ik ook niet zeggen, maar dan in de laatste plaats pas in onze bedeling. Laat ik het zo zeggen dan, waar de Heer in vroeger tijden, en ik bedoel oud-testamentische tijden, bij gelegenheid zich bemoeide met de gang van zaken in de wereld. En de koninkrijk aan de aarde gaf aan wie hij wil in het algemeen, met dank aan Daniel waar dat staat. Daar is het toch echt in onze dagen zo dat het ingrijpen Gods in de gang van zaken in de wereld ongetwijfeld tot een absoluut minimum beperkt wordt. Want de algemene regel is, God heeft de wereld losgelaten. Maar goed, voor zover wij wat van de geschiedenis weten, van de afgelopen 2000 jaar, zijn wij als christenen geneigd te zeggen, nou, ik geloof toch dat God hier en daar heeft ingegrepen. We wijzen bepaalde wendingen in de geschiedenis aan en dan zeg ik, ja, dat denk ik ook. Maar ik zeg er meteen bij, je kan het niet bewijzen dat het zo is. En de Bijbel geeft er geen grond voor. Want de Bijbel zegt, God heeft de wereld losgelaten. Ik zeg altijd, en voor zover God de wereld niet loslaat, namelijk ingrijpt in de gang van zaken, is het ongetwijfeld om wat te doen voor de zijnen die in deze wereld zijn en om te zorgen dat hij in de toekomst, de dag van zijn wederkomst, alsnog zijn plan met de mensheid in het algemeen zal kunnen uitvoeren. Maar dat betekent dat Gods ingrijpen tot een minimum beperkt wordt. wat in het algemeen de Bijbelse boodschap is: God ziet naar deze wereld niet om. En voor degene die dan zegt, u zegt dat niet, maar misschien is er iemand die dat denkt, voor degene iemand dan zegt, maar we zouden toch aan de wereld het evangelie prediken, is toch naar de wil van God, zeg ik nou, wij zouden in de wereld het evangelie prediken, niet aan de wereld, wij zouden in de wereld het evangelie prediken, maar niet tot verbetering van de wereld, niet tot bestrijding van het onrecht, niet tot bestrijding van onderdrukking, maar opdat men tot geloof zou komen in de Heer Jezus Christus en daardoor getrokken zou worden uit de tegenwoordige boze wereld. Met dank aan bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 4, of Galaten 1 vers 4. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw en zo verder. Hij doet niet iets aan of in de wereld, hij trekt ons uit de wereld die immers de onze niet is en waarin wij als kinderen gods fundamenteel dan ook niet thuis horen. Dat is de werkelijke gang van zaken. Niettemin, voor al het onrecht wat in de wereld gebeurt, ook in onze tegenwoordige bedeling, zullen degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, geoordeeld worden. Op Gods tijd. Men zal er niet aan ontkomen. En die ten onrechte verdrukking lijden, zullen inderdaad ruimschoots daarvoor schadevergoeding van Gods wegen ontvangen. Nou ja, we gebruiken deze woorden normaal gesproken niet, maar het is een volstrekt Bijbelse waarheid. God ontfermt zich over degenen die onrecht lijden. Maar ik moet u erbij zeggen dat waar dit onrecht en die onderdrukking op hoog niveau, hoog politiek niveau bedoel ik, plaatsvindt en waar men het tegen strijdt, stel ik dikwijls vast dat degenen die er zoveel bezwaar tegen maken onderling op het allerlaagste niveau dikwijls in de samenleving, als zoiets nog bestaat, precies hetzelfde doen. En zich ook ten koste van elkaar verrijken, dan wel verheffen enzovoorts. En dan verliest men dus alle rechten, lijkt mij. Want dat is ook wat de Bijbel zegt. En dat is trouwens ook Romeinen hoofdstuk 1. Heb ik er nog een blaadje bij liggen? Ja, nou nee, het zijn de eerste versen inmiddels van Romeinen 2 waar dat staat. Romeinen 2 vers 1. Waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. Dan ben je weer rond. Met andere woorden, er is onrecht, er is onderdrukking in de wereld. Maar we zouden ons er niet al te veel mee bemoeien. We zouden het niet al te zeer bestrijden. God zal er wat aan doen op zijn tijd. En zal uiteindelijk het recht voortbrengen. Niet alleen straks in de 1000 jaren, maar ook als eindafrekening helemaal aan het eind van de geschiedenis van deze mensheid op deze oude aarde. En daar gaat het maar om. Hij zal op het einde het recht voortbrengen. Ik weet niet meer, waar staat het ook alweer? Is dat een van de psalmen? Op het ontschiet me. Hè? Maar in ieder geval, dat zou de Heer doen. En waar wij het niet kunnen uitroeien, zullen we er ook niet al te druk over maken. Wat wij zouden doen, is mensen die in nood verkeren, misschien door onderdrukking of onrecht, wij zouden hen helpen. Wij zouden hen terzijde staan. Zie. Dan wachten we onze schone taak altijd, denk ik. Als mensen gebrek hebben, tekortkomen, in de problemen zijn, moet je niet anderen of een overheid de schuld geven, want wie het schuldig is, dat doet weinig ter zake. Dat is terugrekenen van hoe het allemaal zo gekomen is. Ik zeg, dat is fundamenteel onjuist. Wat we volgens de Bijbel zouden doen, is elkander het nodige verschaffen, om een term uit een bekend wetboek te citeren. Een burgerlijk wetboek namelijk. Wij zouden elkander het nodige verschaffen. We zouden elkaar geven wat men nodig heeft, zo zit dat. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen dat kost ons wat, ja. Maar goed, het is of het een of ander. Of we beroven een ander, of we geven een ander wat. En als je daartussen moet kiezen, is het verstandigst om een ander wat te geven. Dat is voor jezelf beter. Het is ook in overeenstemming met de wil van God. Maar het is voor jezelf ook beter, voor je gemoedsrust en alles. Dat is echt waar. Zie je? Maar hier staat het, hè? Prediker 5. Indien de onderdrukking des armen en de beroving des gerichts en der gerechtigheid zit in het landschap, verwondert u niet over zulk een voornemen, want die hoger is dan de hoge, is God zelf. Neemt er acht op, want er zijn nou eenmaal hogen boven hen lieden. Er is hier op aarde geen mens die aan de top van de hiërarchie staat. Er zijn er wel die zich dat verbeelden, of wij verbeelden ons dat het zo is. Maar, zegt de Bijbel, dat is niet zo, want alles wat op aarde is, is in ieder geval lager dan wat in de hemel is. En daar gaat het me om. Je weet wel, de Amerikaanse president, zeggen we dan, de machtigste man op aarde. En op mij maakt het nooit zoveel indruk. Begrijp me goed, ik heb groot respect voor de man en voor de functie. Absoluut, ik ben er serieus. Maar zoveel indruk maakt het niet, want ik heb respect voor hem. Ik heb een baas, een persoonlijke baas bovendien, die veel hoger is dan de machtigste man op aarde. Dat is toch gewoon zo, daar leven wij toch dagelijks uit. Alles wat op aarde is, heeft een lage functie. Ik vind ook altijd, ik weet wel, wij hebben een klein landje in Nederland. En ons koningshuis, goed, het is aardig. Maar, hè? Met alle respect, geloof ik. Maar dat wilde ik nou juist zeggen. Ik heb respect voor de koningin die dan zegt bij gelegenheid: wie ben ik dat ik dit doen mag? Bij haar, hoe heet dat? Kroning heet het niet, hè, in het Nederlands. Hè? Hoe heet het ook alweer? Inauguratie is weer een ander jargon. Hoe heet het toch? Inhuldiging heet het, geloof ik, in het Nederlands. Officieel, want het heet niet kroning in het Nederlands. Hè? Maar ze zegt: wie ben ik dat ik dit doen mag? Dat zijn woorden uit mijn afgegrepen. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Al doe ik dan wat anders. Maar net zo goed bij de gratie, Gods. Want zo ligt het voor ons allemaal. We hebben een verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En dat is bijbels. Want de Bijbel zegt ook dat de overheid is Gods dienaresse. Enzovoort. Het is ordinantie Gods, maar dient God. Niet dient het volk, dient God. En voor zover er wat misgaat, zal God degene die daarin betrokken zijn ook ongetwijfeld ter verantwoording roepen. Maar vergis u niet, dat geldt net zo goed voor onze verantwoordelijkheid die wij in het gewone dagelijks leven op wellicht een heel laag niveau hebben. Alles op aarde heeft macht boven zich. Daarom kan er wel sprake zijn van machtsmisbruik, maar de Allerhoogste zit het. En men komt er niet zomaar vanaf. Zo zit dat nou eenmaal. Nou goed. Er zijn namelijk hogen boven hen lieden. Einde van vers 7. Want alles wat op aarde is, en daar gaat het in dit hoofdstuk om, blijkbaar. Alles wat op aarde is, is per definitie aards en vergankelijk en nederig en onderworpen aan dat wat hoger is. Zo is het nou eenmaal. Daarnaast denk ik trouwens ook dat we in de wereldgeschiedenis ook te maken hebben, duidelijk lijkt mij dat persoonlijk, maar ik hoef dat u niet werkelijk te vertellen, maar ik denk ook dat welke verantwoordelijkheid de regeringsleiders van de diverse landen ook dragen, ik denk dat achter hen in het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, dat achter hen in het algemeen de duivel flink tekeer gaat. Die regelt dat. Ben ik stellig van overtuigd. Ik ga er liever geen voorbeelden van noemen. Maar ook ontwikkelingen vandaag aan de dag in de wereld. En zo, die ontwikkeling naar eenheid. En samengaan van de volkeren. En dat soort dingen meer. Het mag dan naar menselijke maatstaven nobel streven zijn. U en ik, wij worden geacht de Bijbel te kennen. Te begrijpen dat er maar één is die daarop uit is. En dat is de duivel. De verbinding van alle volkeren samen tot één mensheid met één regering ergens. Dat weet u toch, dat is Genesis 10. Nou ja, 11 dan, vooruit. Dat is Babel. Dat is wat de duivel wil, dat is niet wat God wil. Juist om al die strubbelingen te voorkomen, heeft God gezegd dat mensen moeten gescheiden worden in verschillende, mag je nog rassen zeggen? Oké, zeg ik het niet. In verschillende volkeren dan. Vooruit. Met hun eigen talen, hun eigen spraak, hun eigen landpaal en dus met hun eigen aardigheden, heet zoiets, en eigen aard en dus eigen aardigheden en dus met hun eigen cultuur, met hun eigen gezindheid. Dat is nog eenmaal zo. En die kun je beter niet door elkaar laten lopen, krijg je hooggaande ruzie. Dat merk je al als er een trouwerij is waarbij twee families samenkomen om samen feest te vieren. Dat gaat maar zelden goed, want die twee families verdragen elkaar niet. Ze zijn te verschillend. Verschillende achtergrond, verschillende cultuur, wat er maar wezen mag. Verschillende levensinstelling. Dat is toch gewoon zo? En zoals met volkeren ook, die zijn van elkaar gescheiden. Juist opdat de vrede bewaard zou worden. En als je ze allemaal met elkaar, bij elkaar brengt onder één hoofd, dat is wat de duivel wil. Zijn rijk stichten buiten God en buiten de Heer Jezus Christus om. Daar gaat het naartoe. En naar menselijke maatstaven mag het een nobel streven zijn. Dat begrijp ik ook wel, ik ben ook maar een mens. Maar in het licht van de dingen die boven de zon zijn, van de hemel, dus de bijbelse dingen, blijkt het helemaal niet een goddelijk of bijbels streven te zijn, maar integendeel. Zo gaat dat. Hetzelfde als de zogenaamde vredesproces. Het woord alleen al, proces. Zo van het duurt heel lang en het zal nog wel heel lang duren. Maar goed, het vredesproces zogenaamd in het Midden-Oosten. Je gunt die mensen vrede en naar menselijke maatstaven zou je zeggen, die mensen moeten met elkaar vrede sluiten, hoe verschillend ze ook zijn. Er zit niks anders op. Maar we weten uit de schrift dat als het gebeurt, wordt God helemaal woest en dan grijpt hij in. En uiteindelijk, daar zitten wij allemaal op te wachten. Toch? Zo van, dat gaat zomaar niet. Ze een beetje onderhandelen over het land wat van mij is en de stad die van mij is. Het is erg genoeg dat er zoveel ongelovigen wonen, Joden. En die gaan het dan nog verpatsen om de lieve vrede wil. Hè? Om de lieve, het zoiets. Verpatsen aan de Filistijnen. Nou ja, Palestijnen, maar vooruit. Weet je wel. Dan... Een keer komt het een eind, maar naar menselijke maatstaven zou je zeggen, het moet ervan komen, zit niks anders op. Maar niet, het moet niet. Zie? Maar men kent de dingen van boven de zon niet, daar zit het probleem. Men zou wat nederiger zijn en niet zulke hoge doelen zich stellen. Doelen die voor de mens te hoog zijn, omdat ze onbereikbaar zijn, omdat ze namelijk in strijd zijn met de menselijke natuur. Want onder ons gezegd, dat geloof ik toch zelf niet, dat die natuurlijk, aan de ene kant geloven wij dat die twee volkeren, zal ik dan maar zeggen voor het gemak, het Joodse volk, om zo te zeggen, in de Joodse staat, en de Palestijnen binnen de grenzen van diezelfde Joodse staat, dat die met elkaar kunnen leven, dat geloof je toch zelf niet? Kun je wel idealiseren en zeggen, ze moeten vrede sluiten, want het zou mooi zijn als dat samen kon. Het punt is gewoon, dat kan helemaal niet. Die mensen zijn totaal verschillend van aard. Dat is absoluut niet te doen. Gaat ook niet goed, kan ook niet goed gaan. De bedoeling is namelijk juist dat de volkeren niet door elkaar lopen. Dat is bijbels. En dat ze een eigen plek hebben onder gelijkgezinde mensen enzovoorts. Het is beter voor ze. Dat is een bijbels gegeven. Alleen het andere is een menselijk ideaal. Wat zou het mooi zijn als die muren lager waren. Je weet wel, zullen we het over andere dingen hebben? Wat denkt u van kerkmuren? Ik vind het altijd prachtig als de kerkmuren laag zijn, verhoudingsgewijs. U kent de uitdrukking toch? Maar u en ik, wij weten toch dat waar de kerkmuren laag zijn, dan is dat weer zo omdat men zich aan de Bijbel niet al te veel gelegen laat liggen. Dat men Bijbelse leerstellige waarheid niet zo hoog inschat. Dat maakt de kerkmuren laag. Niettemin, ik wil ze graag laag hebben. Wij als christenen moeten elkaar, gewoon met elkaar kunnen optrekken, gezamenlijk naar Sion. We trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion, zongen wij. En dat is ook zo. En daar horen die kerkmuren niet tussen. Maar waar ze laag zijn en waar men dus, samen op weg gaat, om zo, sorry voor de uitdrukking, meen ik serieus. Maar waar men dus lekker gezellig met elkaar samen gaat, is dat gewoon zo? Omdat men niet zwaar tilt aan het woord van God. En zich wat meer menselijke idealen stelt. Zie? En wat moet je dan, het een of het ander? Nou, de Bijbelse gedachte is, je moet hier niks van aantrekken. Je moet je eigen leven leiden, je moet de Heer dienen, dat is het dan. En voor ons als kinderen Gods geldt dat al helemaal, want wij zouden de Heer dienen opdat Hij zijn werk in ons en door ons zou doen. En kerkmuren worden geacht daar absoluut geen rol in te spelen, omdat ze hoog of laag, zo zonder meer, onbijbels zijn. Hebben ze dat nog tot zover? Zie. En wat voor strijd er onderling wordt uitgevochten, ja, daar kan je niet uitbannen, maar waarom zouden we ook? Je moet gewoon negeren en er niet aan meedoen. Toch? kon in de praktijk je er niks van aantrekken. Dat is het idee. En voor zover geoordeeld zouden moeten worden, dan toch in ieder geval niet door ons, die zelf leven niet uit recht of iets dergelijks, zeker niet naar aardrecht, maar wij zelf leven uit de genade Gods. En genade staat echt aan de andere kant. Dat is het tegenovergestelde van recht. Daar leven wij uit. Toch? Dus het past ons niet te oordelen. Past ons niet dingen te bestrijden. Integendeel. Wat wij zouden doen, is het woord Gods de mensen voorhouden. En als je dan strijden moet of wil, zou het die strijd moeten zijn, de goede strijd des geloofs. Om vast te houden aan het woord van God en om die al die menselijke filosofie en al dat menselijk streven domweg te negeren. En eventueel voor onszelf persoonlijk af te leren door de vernieuwing van ons denken. Dat is inmiddels Romeinen hoofdstuk 12. Daar gaat het om. En het onrecht in de wereld, ja, dat is een groot kwaad. Maar er zijn meer grote kwaden in deze opsomming hier in dit Bijbelboek. Maar we zouden ons daar niet op fixeren, want het is niet bepalend voor ons eigen leven. Hoe dan ook, die hoger is dan de hogen, dat betekent gewoon de allerhoogste. En we zouden dan ook met hoofdletters schrijven, neemt er acht op. Want er zijn nou eenmaal hogen boven hen lieden. Maar niet meer op aarde is de gedachte, maar in de hemel. En daar gaat het om, dat komt wel goed. Daar komt een eindafrekening. Ik persoonlijk verheug me erop. Niet alleen voor mezelf, maar ook, ook voor anderen. Zeker wel. Onze toekomstverwachting. Nou goed, en dan neemt de prediker opnieuw een aanloop in vers 8. Als hij zegt, het nut, het voordeel, het nut. Of zullen we gewoon zeggen de opbrengst, dat kan ook. Het nut van de aarde, het voordeel des aardrijks is voor allen. De koning zelfs wordt van het veld gediend. Waarbij de heel eenvoudige gedachte is dat wij nou eenmaal in alle opzichten leven van de aarde. Was die aarde niet, dan leefden wij niet. Dus als het allemaal asfalt was, dan leefden we ook niet. Het gaat om die aarde die voortbrengt, daar leven wij van. Een uitdrukking met een dubbele toepassing. De ene is natuurlijk, ja, al die andere dingen doet er niks toe. Als je met te eten hebt, leef van wat de aarde voortbrengt. Meer kun je toch niet aan. Dat staat ook in de volgende vers uitgebreid. Meer kun je niet aan, dus daar moet je genoegen hebben. En in de tweede plaats wordt natuurlijk gezegd, nou ja, wij zijn uit de aarde aards en leven daarvan. Het zou ons nederig moeten stemmen. Want hoe hoog we in de ogen van anderen dan wellicht ook kunnen opklimmen, dat betekent in de praktijk echt niks, want we zijn wie we altijd waren, uit de aarde aards, wij leven van de aarde en zullen naar de mens, naar de aarde wederkeren. En daar gaat het maar om. Ons past bescheidenheid, wij zijn hier maar even, maar tijdelijk, toch? En datzelfde geldt voor alle hooggeplaatsten op aarde. Ook voor de koning. Het voordeel des aardrijks is voor allen. De koning zelfs wordt van het veld gediend. En wat het geld betreft, ja, dat schiet niet op. Want daarvan staat, die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. Dat wil zeggen, er komt nooit bevrediging. Daar is nooit voldoende van. En wie de overvloed lief heeft, dat is eigenlijk hetzelfde, maar nou wat algemener. Wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dat wil zeggen, als je richt op de veelheid en eventueel op het geld, voor zover het wat anders is, dan zul je nooit verzadigd worden. Dan zul je nooit een werkelijk doel bereiken. Het is een bekende verhaal, hè. Wie een miljoen wil en dan krijgt het, die wil daarna 2 miljoen. Het schiet heus niet op. Het is niet een echte doelstelling. Als je graag veel wil hebben, wel, dat is nooit genoeg. Je moet altijd meer en meer en meer en meer. En je kunt toch zelf ook begrijpen dat dat in het algemeen het streven van de mens, niet alleen de mensheid, maar ook van de individuele mens is. Hij wil meer en meer en meer, meer van hetzelfde. En denk dan dat hij dan zelf meer wordt. Of hoger wordt of zoiets. Meer aanzien verwerft, meer personality krijgt en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk niet zo. Hij blijft gewoon diezelfde mens. Vraag hem maar aan de dokter. Ik bedoel, nou ja. Ja, daar ben je gewoon een levend stuk vlees. Nee, sorry, ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon, daar ben je toch gewoon maar zo'n biologische fabriek, zal ik maar zeggen, met al zijn gebreken. En hoeveel geld je ook hebt. En wat je, hoe groot ook je bezittingen zijn, dat maakt niet uit. Al ben je miljardair geworden, of je bent maar een arme sloeber, het maakt niks uit. Als je wat aan je lever mankeert, dan. Hè? Ja, dan ga je dood, zuster. Ik bedoel, het maakt niks uit. En of je nou arm bent of rijk, of aanzien hebt of niet. Het maakt echt geen verschil. De rest is gewoon flauwekul. Wat wij nodig hebben alleen, is dat wat het aardrijk van zichzelf al voortbrengt. Nou ja, wij verbouwen de aarde daarbij. Hè? Wij bewerken de aarde. En eten de resultaten van in het zweet ons aanschijns. Met dank aan, wat was het ook weer? Genesis 3, waar het allemaal staat. En daarvan kun je nog verzadigd worden. Op een gegeven moment kun je zeggen, ik kan niet meer op. Het was lekker, maar helaas, nee, dank u. Na vijf gangen, dan ben je toch echt aan het eind van het verhaal. En dat is, dat is op zich toch heel prettig, verzadigd te zijn. Niet waar? Daar gaat het dan toch om, in een leven. Dat geeft bevrediging heet zoiets, en bovendien val je dan ogenblikkelijk in slaap, gewoonlijk, want het geeft rust op een of andere wijze. Het zal wel een biologische verklaring voor zijn, maar dat doet er nou niet toe, zo werkt het nou eenmaal. Maar als je uit bent op veelheid, die andere dingen, ja, dat is nooit genoeg. Op die bankrekening, hoeveel nullen er ook achter staan, ja, dat maakt niks uit, ik bedoel, toch. En dus, men leeft van de aarde. En men zal daarbij blijven. Dat is voldoende, zegt de prediker bij herhaling in de verschillende hoofdstukken. Het is voldoende om daarin gelukkig te zijn, om daarin blijdschap in te vinden. Je moet je alleen niet richten dan op al die andere dingen. Dat leidt tot niks. Zie? Want wie het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. Het voelt namelijk helemaal niet. En wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is dus ook ijdelheid. Het is zinloos, staat er. Begrijp je me goed? Als het over geld gaat, zegt men, geld maakt niet gelukkig. En ik heb u waarschijnlijk alles de uitdrukking voorgehouden die ik geleerd heb van een heel rijke man. Maar op Carranza, die zei, nee, het maakt niet gelukkig. Hij moest even nadenken en zei, maar het is wel goed voor de zenuwen. Nou goed, laten we het daar dan bij houden. Zonder geld is een mens misschien ook niet gelukkig. Maar ik zeg altijd, ja, wat je nodig hebt is niet geld. Je hebt eten en drinken nodig, in de breedte dan, dagelijkse levensbehoeften, om te kunnen, nee, bevrediging te kunnen vinden, te kunnen doen wat je wilt doen, en meer heb je echt niet nodig, meer is gewoon onzin. En dat is wat de prediker zegt, de rest is ijdelheid, dient tot niks. Ik heb altijd een beetje medelijden met, weet je, Bill Gates, die miljardair, hè? Dat vind ik altijd zielig, de man kan het toch niet opkrijgen. Toch? Dat is echt de prediker ook, letterlijk. Je kan het toch niet opkrijgen. Nou ja, dat is toch zielig ook niet. Wat moet hij er allemaal mee? Ik heb gehoord dat hij dat ook bij gelegenheid doet. Dan denk ik, dat kan je makkelijk doen, want je houdt genoeg over. Maar vooruit. Nee, niet om cynisch te doen, maar het is die mensen hun probleem. Maar wat zou je ermee moeten? Ik zou niet weten. Nou goed, je kan erin zwemmen. Dagobert Duck krijg je dan. Hè? Kan je er af en toe een duik in nemen als je het zou kunnen. Maar wat je er verder mee moet. Ik vind altijd prachtige karikaturen. Maar sommige mensen zijn zo, inderdaad. En niet sommige. Heel veel zijn zo. Toch? Ja. Prediker is er heel laconiek over, want die zegt in vers 10, waar het goed, dat wil zeggen de bezittingen, de goederen, waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten. Want zo gaat dat. Zal maar zeggen, als je rijk bent, dan zijn er altijd allerlei mensen die moeten mee eten van jouw centen. Je hebt een bedrijf op poten gezet, je hebt personeel nodig. Nou en? En dan moeten die er ook van eten. Ik bedoel, het schiet niet op. Je omzet vooral, je winst wordt groter, maar er zijn er ook steeds meer die ervan moeten eten. Ik bedoel, dan kun je natuurlijk zeggen, dat is nuttig, dat is goed voor de werkgelegenheid, dan hebben die andere mensen ook wat te doen. Dat is allemaal waar, maar het verandert niks aan het feit. Er zijn er steeds meer die ervan moeten profiteren en die ervan moeten meeeten. En om bij Bill Gates te blijven, er zijn een heleboel die van hem eten, toch, hè? Met zijn concern. Ik heb een grote bewondering voor hem, naar de mens. Groot respect voor iemand die zo'n enorm bedrijf vanaf de grond kan opbouwen. Tot zo'n wereldbedrijf met een miljarden omzet, vind ik razend knap. En er zijn duizenden, nog eens duizenden mensen die er een dagelijks brood in verdienen dan vervolgens. Vind ik heel goed allemaal. Maar wat de prediker zegt, nou ja, je kan wel rijk worden, maar dan heb je personeel en die moet er allemaal mee eten. Iedereen moet mee eten. Ze komen bij je. En als je rijk bent, krijg je dagelijks brieven van mensen, van arme sloebers, die vragen of je niet wat wil bijdragen aan dit en dat en zus en zo. Zo gaat dat gewoon. Toch? Er schiet niet echt zoveel op. Dat staat hier ook. Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan dan het gezicht hunner ogen? Prachtige uitdrukking. Want er staat gewoon, moeten die rijken dan? Nou, ze kunnen er een beetje gaan zitten kijken. Dat is cijfertjes op hun bankrekening of naar al die mensen die mee eten uit hetzelfde bordje. Nou goed, misschien schenkt dat ook bevrediging. Dat zou dan nog kunnen. Maar doet fundamenteel niks af aan deze uitspraak. Een zeer principiële uitspraak. Zo is het nou eenmaal. Je kunt er gaan naar zitten kijken, ja. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan? Dan het gezicht hunner ogen. En daarna, of het werkelijk goed is voor de zenuwen en voor de rust. Er is wat voor te zeggen. Maar de prediker zegt, nou nee hoor, dat is niet zo. Je slaapt er niet beter van. In het algemeen niet. Vers 11. De slaap des arbeiders is zoet. Ongeacht of u veel of weinig heeft gegeten. Zodat je maar weer ziet dat het nog niet eens gaat om de verzadiging als zodanig. Als je goed wil slapen, rustig wil slapen, dan moet je gewoon hard werken. Let op, er staat niet de werker, maar de arbeider. Dat wil zeggen zware arbeid. Een dag zware arbeid verrichten is heel goed voor de nachtrust. In het algemeen gesproken. Men moet wat omhandelen, men moet wat doen. En aan het eind van de dag is men in de eerste plaats moe. In de tweede plaats is men tevreden met wat men gedaan heeft. Dat men flink wat tot stand heeft kunnen brengen op zo'n dag. En dus slaapt men goed. Dat is rust. Toch? De slaap des arbeiders is zoet. Of je nou veel of weinig heeft gegeten. Maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen. Degene die zoveel bezittingen heeft, die slaapt niet meer rustig. Want het is kwetsbaar. U kent toch dat verhaal? Ja, nou, misschien bent u er een van, maar dat weet ik gelukkig niet. Hè? Dus dan zeg ik het maar gewoon. U kent het dat verhaal van, dat is heel populair tegenwoordig. Hè? Wij rijke westelingen, wij hebben tegenwoordig een geweldige hobby. Beleggen, weet u wel. Aandelen kopen, opties kopen, wat het allemaal maar wezen mag. Hè? Rechtstreeks beleggen. Ik krijg allemaal van die briefjes in de bus van mensen, van bedrijven, waar je geld aan kan onderbrengen, weet u wel. Maar ik ken enkele van die mensen en ik weet waar ze hun dag mee doorbrengen. Ik ken mensen die hebben van die draagbare computers en draagbare telefoons en faxen overal. En zelfs de fax aan een draagbare computer en alles. Wat doen ze ermee? De beursberichten bijhouden. Of de koers van het aandeel een 0,5% omhoog of naar beneden gaat. En dan spreek ik ze en dan zeggen ze, nou, slechte dag vandaag. Ik heb ze vandaag zoveel geld verloren. Omdat de aandelenkoers gezakt is. Maar wat is een aandeel? Dat is een papiertje. Wat moet je daar nou mee? En of de waarde daarvan zakt vandaag of omhoog gaat, wat maakt dat in vredesnaam uit? Niks toch? En als het zakt, dan slaap je niet lekker. Zo, want dan gaat de verkeerde kant op. En als het omhoog gaat, dan denk je, slaap je ook niet lekker. Want dan denk je, misschien had ik het vandaag moeten verkopen, want nou zijn ze meer waard. En dat soort dingen meer. En waar het over gaat, is over niks. Over cijfers en over papier. Ze eten geen boterham, meer of minder. Niks van dat alles. En het houdt de wereld bezig. Een paar keer per dag komen dan die berichten voorbij. Hoe de aandelen ervoor staan en dat soort dingen meer. Ik vind het zo'n zielig gedoe. Afgezien van dat het een volstrekt onbijbels gedoe is, hè. Maar dan ook absoluut onbijbels. Geld verdienen zonder ervoor te werken is absoluut onbijbels. Zeg maar. Ik ben er stellig van overtuigd dat heel die beurstoestanden enzovoorts, dat je dat rustig kunt vergeten straks in de 1000 jaren. Het is gewoon verboden. Het is bij de wet, de Mozaïsche wet, in elk geval verboden. Het is toch niet eerlijk? Hè? Als je aandelen hebt en ze gaan 3 keer over de kop en... Dat is toch niet eerlijk? Wie betaalt dat, denkt u? Uiteindelijk toch iemand anders die ervoor moet werken. Geld ontstaat niet vanzelf. Er moet voor gewerkt worden. Begrijp me goed, ik ben niet een anticapitalist, hoor. Helemaal niet, want ik heb sowieso geen alternatief. Maar dat het een oneerlijk beginsel is en dat het leidt tot onderdrukking en onrecht, ben ik stellig van overtuigd. Daarom zit ik er ook niet mee als bij gelegenheid men weer eens grote verliezen leidt en dat de koers van de aandelen ineens weer zakt. Dan denk ik, back to the ground. Hè? Wat een onzin ook allemaal. Ik denk niet dat het me bezighoudt, echt niet. Maar ik geloof wat hier staat. En wat er staat is, dat je goed wil slapen, rustig leven wil hebben, moet je gewoon hard werken. En bijvoorbeeld zwaar werk doen, that's all. Kun je daar je bevrediging in vinden, dan vind je je rust in enzovoorts. En dat is de mens eigen. En er moet voldoende zijn, alleen de hoogmoed, en dan komen we bij het oude thema terug, wat ook in dit Bijbelboek steeds naar voren komt, alleen de hoogmoed drijft de mens tot, ik wil meer, ik wil hoger en ik wil meer. Meer van alles en hoger dan alles, enzovoorts. En dat kan natuurlijk niet, want na verloop van tijd wordt zo'n mens toch oud en er dagen zat enzovoorts. En de tuin moet hij met een noodklap weer naar beneden, enzovoorts. Of hij krijgt een zoon, staat er, dat is het volgende vers, geloof ik. Is het volgende vers? Nee, nog een paar versen verder. Maar het staat er wel, hè. Maar goed, eerst vers 11. De slaap des arbeiders is zoet. Hij hebben weinig of veel gegeten. Maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen. En dan vers 12. Er is een kwaad dat krankheid aanbrengt. Dat ziek maakt dus, hè. Oorzaak van ziekte. Het welk ik zag onder de zon. Rijkdom van zijn bezitters bewaart tot hun eigen kwaad. En dat is wat dikwijls gebeurt, dat rijkdom leidt tot ondergang van de rijke. Het keert zich op een gegeven moment tegen zich. Al was het maar omdat rijkdom leidt tot jaloezie. Je weet toch hoe dat gaat? In de eeuwen door, neem de hele geschiedenis maar, als je tenminste wat van geschiedenis geleerd hebt, is altijd zo geweest. Er zijn altijd mensen die rijk worden, dat gaat gewoon ten koste van anderen die dan arm zijn, want je moet ergens vandaan komen, zo gaat zoiets. En op een gegeven moment, dan keren die arme mensen zich, omdat ze die ook niet verder kunnen, keren ze zich tegen die rijken en dan krijg je een revolutie. Het gaat altijd zo. Het gaat altijd een keer fout. Vroeg of laat, keert zich tegen iemand. Maakt hem ook kwetsbaar enzovoorts. Hij krijgt vijanden. Hij wordt de prooi van jaloezie in elk geval. Soms gebeurt dat heel algemeen. En dan heb je inderdaad een revolutie, zo gaat het. Ik denk met name aan de communistische revolutie, de bolsjewistische revolutie in de tijden. Tegen de rijke machthebbers, waaronder de tsaren in Rusland in de tijd. Maar de Franse revolutie was er natuurlijk net zo goed heen. En op lager niveau gebeurt het ook. Net zo goed. Rijkdom kan zich tegen iemand keren. En dan heeft men moeite gedaan om rijk te worden en daarna gaat het helemaal fout. Zo werkt zoiets. Dus rijkdom bewaart tot hun eigen kwaad, tot kwaad van de bezitters. Of de rijkdom zelf, vers 13, vergaat door een moeilijke bezigheid. Dat kan ook nog. Iemand heeft geld, gaat iets ondernemen, gokt te ver en verliest alles wat hij had. Dat is ook wat gebeurt. En sommige mensen gaan dan meteen voor miljoenen de schuld in. blijven zitten met miljoenen schulden, terwijl ze eerst miljoenen of vele miljoenen hadden. Het drijft hen zelf tot de ondergang. Dat kan iemand die arm is, of net genoeg heeft om van te leven, nauwelijks overkomen. Hij heeft de mogelijkheden niet om zoveel risico's te nemen, en dus loopt hij zo ook niet. Ik hoor wel eens van mensen die met miljoenen schulden zitten, denk ik, kon ik dat maar. Dat is niet serieus bedoeld, hè? Ik krijg het niet voor elkaar. Ik zou geld moeten lenen om zoveel schulden te krijgen, maar niemand wil me zoveel lenen. Toch? Zo gaat het, toch? Nou goed. De rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid, een onderneming. En of, er staat en, ik lees hem eigenlijk alsof, halverwege vers 13, en hij gewint een zoon. Of hij gewint een zoon. Zonen hebben de neiging om de rijkdom van de vader er doorheen te jagen. Er is een goede reden voor. Ze hebben geen idee wat het is, want ze hebben er nooit hard voor hoeven werken. Ze krijgen het gratis, dus ze gooien het ook meteen over de balk. Zo gaat zoiets. Niet dat het altijd gebeurt, maar het is wel wat heel veel voorkomt. En er zit pa met alles wat hij opgebouwd heeft. Dan moet hij het nalaten aan zijn eigen vlees en bloed. Dat zijn mooie idealen. Weet je wel, de zoon moet in de zaak. U kent het toch? De zoon moet in de zaak, maar de zoon wil niet in de zaak. Nou, wat dan? Er zit pa met het probleem. Komt ontstellend veel voor. Zie, het leidt tot niks. Heel het idee dat men iets zou moeten nalaten aan een volgende generatie is volstrekt een idee. Dat is een waan. Dat leeft bij mensen wel, maar in de praktijk werkt zoiets niet. Dat moet je maar afwachten, maar daar kun je niet op rekenen. Zeker niet je leven op richten. Ik heb het van nabij meegemaakt. Ja, pa had een goed bedrijf, wordt overgedaan aan de zoon, en binnen de kortste keren gaat de tent failliet. Het waren goede jongens, maar ja, vol goede bedoelingen. Maar ze konden dat gewoon niet. En dan gaat het precies verkeerd om. En dan keert het zich nog tegen die lui ook. Want dan hebben ze voor een leven lang, de rest van hun leven, de reputatie van dat ze een goed bedrijf naar de Filistijnen geholpen hebben. Waren ze er zomaar niet ingekomen, hadden ze van de grond wat moeten kunnen opbouwen, dan had iemand gezegd, nou, ze hebben wat leuk wat tot stand gebracht wellicht. Maar nu komen ze van de andere kant. Ze hebben alleen maar iets naar de galamize. Is dat het net woord? Het is jiddisch, maar vooruit. Geholpen. Hè? Zo wel zoiets. Maar men zou die hoge ideeën niet hebben. Dat is de bedoeling van dit Bijbelboek ook. Men zou niet te hoge verwachtingen hebben van het leven. Men zou niet te hoog grijpen. Men zou zich niet zulke hoge doelen stellen. Men zou leven bij wat God vandaag geeft. En als wij aan het eind van de dag terugkijken op de dag, zouden we ons moeten kunnen, met naar eerder geweten kunnen afvragen. En, heb ik er aardigheid in gehad? Was het leuk? Heb ik iets gedaan waar ik blij mee was? Is er iets geweest wat me bevrediging schonk? Kan ik er de Heer voor danken? Want dat is de bedoeling uiteraard, dat we dat doen. God geeft ons dat. En de vraag is of we er ook gebruik van maken. Zie? En dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Niet hebben we wat bereikt, maar hebben we onze blijdschap gehouden. Hebben we onze blijdschap en vrede gevonden in dat waar we mee bezig waren? Zijn we oprecht geweest naar de Heer? En hebben we geleefd uit dat wat Hij ons gaf? Voor deze dag. Morgen is weer een andere dag. Zie? Daar gaat het om. En dat is echt, wat men dan in de volksmond noemt levenskunst. Maar het is wel wat het is. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Het leven bij Eén dag tegelijk, een van die Gator-video's, er komt zelfs het verhaal in voor. Daar zingen ze ook, geloof ik, dat lied, één dag tegelijk. One day at a time, dat lied. Dus een introductie bij, waarbij, ik weet niet meer wie het was, die het zong, maar die zei op voorhand, in moeilijke tijden, dan vraag je mensen, hoe gaat het met je? En dan zeggen ze, nou ja, één dag tegelijk. En toen werd er gezegd, maar, dat is wat de Heer ons beloofd heeft. Eén dag tegelijk, nooit meer dan dat, één dag tegelijk. Dat is wat we zouden leven. Nou, dat is waar het over gaat, één dag tegelijk. Niet het eind van ons leven, afwachten dan terugkijken of zo. Dat leidt tot niks. Gewoon elke dag. Wat doen we met deze dag? Wat hebben we met deze dag gedaan? En eventueel dan, als je toch plannen maakt, morgen. En overmorgen, dat is erg ver weg. Dat meen ik serieus. We leven vandaag. Dat is trouwens een goede Nederlandse spreuk. Die ik ook wel eens op de wand van de logeerkamer heb zien hangen ergens. Weet u wel, bij wijze van spreken dan. Gisteren is voorbij. Morgen komt nog. En vandaag leven wij. En de christelijke variant is. En vandaag zorgt de Heer. En zo is het ook. Dat is wat we zouden doen. Eén dag tegelijk. Vandaag leven wij. Of die morgen nog komt, daar weet u niks van. Ook niet bepalend. Het gaat erom. Als we vandaag niet onze vrede en blijdschap vinden, dan morgen ook niet en overmorgen ook niet. En daarna zijn we 83 en dan kijken we terug en is er geen dag geweest wanneer we onze blijdschap en vrede gevonden hebben. Dus dan heb je ook niks om op terug te kijken. Ook geen goede herinneringen die je met je meedraagt. Dan heb je een leven achter je, moet je zeggen, dat was niks. Waarom niet? Omdat we vergaten gewoon vandaag te leven. Bij wat hij vandaag gaf. Het is het voorbeeld van het... Ja, we moeten nodig pauzeren, sorry. Maar het is het voorbeeld van het manna. De Heer geeft vandaag niet alleen zijn woord. Hij geeft ons zijn woord en daarmee alles, het leven. En hij geeft vandaag het manna. En dat is alleen voor vandaag. Er blijft niks over tot de andere dag. En of je nou weinig verzamelt, het is genoeg. Of je veel verzamelt, het is genoeg. Ik hoor tot degene die bij voorkeur zoveel mogelijk verzamelt. We krijgen het op. Het is voor vandaag, niet voor morgen. Ook wat we voor vandaag verzamelen, is niet bedoeld voor morgen. Dus om vandaag van te leven, onze blijdschap in te vinden enzovoort. Dat is waar het om gaat. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Dat is wat bevrediging geeft. En daar zouden we onze blijdschap in vinden en in zoeken. En voor de rest zouden we niet zo hoogmoedig te zijn om uit te zien naar wat ons leven wel niet tot gevolg wil hebben en waar onze carrière ons zou kunnen brengen enzovoorts. Allemaal onzin. Zo staat het trouwens ook in de Bijbel, aangehaald in Hebreeën, hoofdstuk 3 en 4. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, enzovoorts, hè? Verhard uw harten niet. En Paulus zegt, er is altijd een heden, dus vandaag zou je moeten horen naar de stem van de Heer en je hart niet verharden. Zo voor al die dingen. Men zou tot geloof komen, men zou zich onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Wanneer? Heden. Het is altijd heden. Dus als je wat moet doen, heden. Moet je meteen vandaag doen of op zijn minst ermee beginnen. Zo is het nou eenmaal. Want je weet ook niet hoeveel je nog voor je hebt. Je kunt daar niet op vertrouwen, men zou het ook niet doen. En men zou vandaag de verantwoordelijkheid dragen die men heeft. Maar men zou vandaag ook leven uit de genade die God geeft. En die wordt hier ook uitgebreid beschreven. Daarna komen we bij iets wat ook niemand wil weten. Oh nee, eerst nog het tweede stuk van vers 13. De rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid. Men kan op een of andere wijze zijn geld verspelen. U weet wel, de reder investeert in een mooi groot schip om daarmee handel te drijven en het schip vergaat. En dan zit je dan. Wegcentjes enzovoorts. Zo gaat zoiets. Men onderneemt iets en, maar ja, draagt risico. Weg ben je. Ben zo kwijt. Betekent allemaal zo weinig. Of je gewint een zoon en die ziet wel kans om wat je verzameld hebt naar de andere wereld te helpen, of hoe het maar heten mag, hè? Je te ontnemen. En er staat dan ook, hij gewint een zoon en er is niet met al, wij noemen dat in een beetje verbasterd Nederlands, niemendal, dat is wat het is. En er is niemendal, niets, dus helemaal niets. Niet met al in zijn hand. De uitdrukking betekent eigenlijk, als iemand dan alles in de hand heeft, heeft hij niks. Nog niks. Dus alles bij elkaar optelt, is precies nul. Schiet niet op. Dat is wat de uitdrukking niet met al betekent. Niet met al hebben wij het verkort. Hij krijgt een zoon en er is niet met al in zijn hand. Hij is alles kwijt. En wat de mens betreft wel. Gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande gelijk hij gekomen was. En hij zal niet medenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Dus als je denkt dat je nog moet genieten van je rijkdom, is het verstandigste om er meteen mee te beginnen. Want ja, je kan je snipperdagen niet laten staan tot het volgende jaar. He, zoiets. Je bent het toch kwijt. Dus je komt te overlijden, ben je alles kwijt. Je hoeft er niet eens voor te overlijden. Je kunt ook gewoon zwak, ziek of misselijk worden of weet je veel wat, waardoor je de mogelijkheden niet meer hebt om van hetgeen je vergaard hebt te genieten. Men zou het gewoon vandaag doen. Ik vergeet het echt nooit meer. Ik had in de tijd een vriend, nog op de fabriek. Kon ik er goed mee vinden. Was ook een gelovige. Was een paar jaar ouder dan ik. En was achter in de 30 toen ik hem leerde kennen. En hij zegt, als ik 55 ben, of wat voor leeftijd het maar was. Hij zei, dan hou ik er echt helemaal mee op te kopen. Dan doe ik mijn huis weg. Dan koop ik een camper. Of een caravan, zei hij. En dan ga ik lekker op reis. Dan ga ik de wereld rondtrekken enzovoorts. Hij is overleden toen hij 43 was. Het was de eerste begrafenis die ik moest leiden. Ik zal het nooit vergeten. Het is me ook altijd bijgebleven. Dat werkt dus niet. Zie? Nou goed. En hij had het kunnen weten natuurlijk. Zo werkt het. Je kunt je dat wel wijs maken. En misschien was het ook niet zo serieus bedoeld. Maar ik heb het redelijk serieus opgevat toen. Maar het leidt tot niks. Je weet niet hoe ver je komt. Zie? En bovendien, als je daarmee je leven moet vullen, zo van, ik heb het nou niet naar mijn zin, maar later, zo begonnen wij vroeger, hè? Later, als ik groot ben, dan. Hè? En nou zijn we groot, dan zeggen we later, als ik zo oud ben, of als ik zoveel geld bijeengespaard heb, of als ik met pensioen ga, of weet ik veel. Dan, als dat je moet bezighouden en de kracht moet geven voor dit leven, wel, je maakt jezelf alleen maar wijs natuurlijk. Kun je beter zeggen, later, als ik bij de Heer ben, dan. Kijk, en dat is een levende hoop. Een hoop die niet beschaamt, zegt het Nieuwe Testament daarover. En dat is ook wat prediker zegt. De bedoeling is dat men niet zijn hoop zou stellen op de dingen onder de zon. En men zou vrezen voor zijn aangezicht, citeer even uit hoofdstuk 3 onder andere dan. Maar daar gaat het om. Wij hebben een levende hoop. Hoop doet leven, dat is waar. Maar niet in de zin van morgen of overmorgen zullen wij, of als ik dan, en dan zal ik zus, en dat is allemaal niks. Komt niet van terecht. Levert vroeg of laat teleurstelling op waar men ook niet meer overheen komt, omdat men dan daarna helemaal geen hoop meer heeft. Zie? Wij hebben onze hoop gesteld op dingen boven de zon, en in afwachting daarvan is het de Heer die ons geeft dat wij dag in dag uit zouden leven uit wat Hij ons geeft, uit zijn genade dus, en we zouden het zoeken en ons daarin verblijden en vooral Hem dus in alles danken. En ik hoop dat u begrijpt dat ik nou uit het Nieuwe Testament sta te citeren. Gewoon algemene nieuwtestamentische waarheid, maar licht. In het verlengde, rechtstreeks in het verlengde van dit Bijbelboek. Want een doodshemd heeft geen zakken, zegt de Nederlandse zegswijs. Je kunt niks meenemen. Hoewel ik iemand gekend heb die zei, je kunt wat meenemen. Maar het is niet echt waar hoor. Maar die zei, je kunt wat meenemen. Het enige wat je mee kunt nemen uit dit leven, naar de hemel, zijn je kinderen. En hij bedoelde, je moet je kinderen zo vroeg mogelijk met de Heer Jezus bekendmaken. En niet alleen als theoretische waarheid, maar als levenspraktijk, uiteraard. Dan heb je kans dat je ze meeneemt. Dat zou kunnen. Dat kan. Maar voor de rest, al wat je hier verwerft, raak je kwijt. Ja, materiële dingen in elk geval. De mens gaat gelijk hij gekomen is. Kortom, hij is uit de aarde en zal tot de aarde wederkeren, stond er al in het begin van de Bijbel. Hij zal niet medenemen van zijn arbeid, van zijn zware werk, maar al wat hij gemaakt heeft, en tot stand gebracht heeft, bereikt heeft, hij kan niks meenemen dat hij met zijn hand zou wegdragen. Zo is het in dit leven. Daarna, zeg ik, De nieuwtestamentische waarheid is daar niet in strijd mee, maar is wel een aanvulling daarop. Want de gedachte is natuurlijk toch, maar die geldt niet alleen onder nieuwtestamentische tijd, maar ook onder oudtestamentische tijd, dat voor zover men de Heer gediend heeft in het leven, zal men door de Heer beloond worden. En een specifiek nieuwtestamentische variant is deze: voor zover de Heer wat door ons heeft kunnen doen, ons heeft kunnen gebruiken en willen gebruiken in zijn dienst, zullen wij daarvoor beloond worden. Als u dat noemt, wij kunnen iets meenemen van hier naar daar, dan stem ik daarmee in. Dat is zo. Maar niet in de zin van, wij hebben hier tot stand gebracht en dat nemen wij mee. Dat is niet zo. Maar we kunnen wel de Heer hier dienen en daarvoor loon ontvangen. En dat is ook wat ons beloofd is. Vandaar dat het een verstandige keuze is om de Heer te dienen, want al het andere hier, ja, levert uiteindelijk toch niks op. Daar heb je alleen hier wat aan. Je wordt ook niet weggeredeneerd, dat is mooi, hier. Als je er tenminste van kunt genieten, hoewel de meeste mensen dat niet kunnen trouwens, hoor. Ze weten niet hoe. Ze zijn er te hoogmoedig voor. Ze hebben nog niet bereikt wat ze willen, dus ze zien uit naar de toekomst. Nee, wij zouden leven uit wat wij vandaag hebben, dat is het dan. En daarnaast onze hoop stellen op de beloften die de Heer aan ons gedaan heeft in zijn woord. Daar gaat het om. En daar kunnen we niks aan toe of af doen verder. Maar we leven daaruit. Zie. Maar voor de rest, alles wat men hier verzamelt brengt alleen maar ziekte aan. Brengt krankheid aan, stond er in vers 12. En daarna vers 15, daarom is dit ook een kwaad dat krankheid aanbrengt, dat hij in alle manier, gelijk hij gekomen is, al zo heen gaat. Waar een mens ziek van wordt, is van deze waarheid dat hij absoluut zonder bezittingen, leeg, in deze wereld komt en hij gaat er ook zo weer uit. En je hoeft geen groot filosoof te zijn om daarna vast te stellen dat je dus nergens terecht komt, dat niks tot niks leidt wat je ook doet in het leven. Je kunt je het leven moeilijk maken, dat kan, maar blijvend resultaat kan er niet zijn. En daar zou men zich dus ook niet op richten. Zie. Als men zich er wel op richt namelijk, dan brengt dat krankheid aan. Ik ben er stellig van overtuigd dat zoveel de kwalen van de mens, ja, ik zeg het voorzichtig hoor, en ik ken u kwalen, godzijdank niet. Ben ik serieus, anders kan ik niet vrij spreken. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat heel wat kwalen die de mens kreeg, heel wat ziektes die je opdoet, dat die het resultaat zijn. Niet allemaal, dat zeg ik niet. Maar in het algemeen dat die het resultaat zijn van teleurstellingen in dit leven. En elke dokter kan je vertellen dat als je veel teleurstellingen hebt in het leven, dat het leven, je eigen leven, je eigen lichaam, de neiging heeft zich er dus aan te onttrekken door te sterven. Door ziek te worden. Kan elke arts je vertellen of ze het doen, dat is weer een ander verhaal. Ze vinden het soms niet praktisch om het te doen. En bovendien weten ze er ook geen raad mee, maar het is een bekend gegeven. Waar het over gaat, dat is dat wij dagelijks onze blijdschap, onze vrede zouden vinden in waar we mee bezig zijn. Dat wil niet zeggen dat je dan geen kwalen krijgt, maar het maakt ze te dragen. Je telt ze ook niet zo meer, het maakt er niet zoveel uit. Maar andersom, daar waar we in psychische zin, sommigen noemen het geestelijke zin, voor mijn part, maar waar wij in geestelijke of psychische zin teleurgesteld zijn en lasten meedragen, zal het lichaam de neiging hebben om zich aan dat leven te onttrekken. Dat is de natuur nou eenmaal. Ook de menselijke natuur. Maar begrijp je me goed, neem deze woorden niet te zwaar op. Want hoe dan ook de mensen die vrolijk en blij en dankbaar door het leven gaan, ze worden ook geen 180. Neem maar een flinke marge in acht, voor alle zekerheid. Want ja, dat kan een mens ook niet. Maar als je kwaliteit van het leven op prijs stelt, een gezond leven op prijs stelt, zou je in de eerste plaats gezond moeten leven. En dan ben ik geneigd te zeggen, dat zal best te maken hebben met het voedsel wat je tot je neemt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het heeft nog veel meer te maken met je geestelijke voedsel, je geestelijke stofwisseling. Dat wat je tot je neemt, de gedachten die je ontwikkelt, die je opdoet enzovoort, of zelf ontwikkelt en waar je mee leeft. Die zijn soms zeer giftig, moet ik u zeggen. Moordend. En vandaar dat zoveel oudere mensen teleurgesteld zijn en vol klachten en kwalen door het leven gaan in afwachting van, want ze hebben maar één vooruitzicht, in afwachting van dat ze komen te overlijden. Dat is toch zo? Ja, mag je niet hard op roepen, zuster, maar dat is gewoon zo, hè? Toch? En wij zijn daar dus voor gewaarschuwd. En bovendien, wat zeg je nou helemaal? Wij hebben toch eeuwig leven? Wij verblijden toch ons toch in alle dag? Elke dag waarin we mogen leven uit de genade Gods en hem mogen dienen. En elke dag zelfs de gelegenheid, ik zeg iets heel, heel scherp, elke dag de gelegenheid hebben om wat meer heerlijkheid te ontvangen, doordat wij elke dag, vandaag dus, want elke dag is altijd alleen maar vandaag, hè? Vandaag weer zouden dienen, toch? Nee. Dat is echt waar het over gaat. En dat is wat ons hier in dit Bijbelboek echt aangereikt wordt. Al het andere is bijzaak, maar al het andere zouden wij wel degelijk ervaren en aanvaarden als gave Gods. En dat staat hier ook met grote nadruk. Ik hoop eraan toe te komen, dus ik ga snel verder. Vers 15, daarom is dit ook een kwaad dat krankheid aanbrengt, dat hij in alle manieren, alleszins, in alle manieren, gelijk hij gekomen is, al zo heen gaat. En wat voordeel is het hem, wat nut brengt het hem uiteindelijk, dat hij in de wind, dat wil zeggen in zwaar weer, hè? In onder moeilijke omstandigheden, gearbeid, zwaar werk gedaan heeft. En wat voordeel is het, vers 16, dat hij ook al zijn dagen in duisternis, dat wil ook zeggen onder moeilijke omstandigheden, gegeten heeft, geleefd heeft dus. En dat hij veel verdriet gehad heeft. En zijn krankheid en onstuimige toorn, die van, en dan zal ik. Ik zal, ik heb het ervoor genomen en ik zal. Maar het lukt niet. Kennen jullie dat ook? Kennen jullie mensen ook? Die heel fanatiek waren, weet je wel, die zouden het wel eens even gaan maken en ze maken het niet. Dat is erg hoor. Niet dat ze het niet maken, maar wel dat ze beloofd hadden aan zichzelf om te zullen doen. Dat is echt verschrikkelijk. Teleurgestelde mensen. Kijk maar op straat, in de supermarkt, of waar dan nu, kijk maar op straat om je heen, kijk de mensen maar eens aan. Zeg maar, je straalt aan alle kanten af. Bij de meeste mensen. Ik zie mezelf op straat iemand waarvan ik denk, kijk, dat is een opgeruimd en opgewekt iemand, het kon wel eens een gelovige zijn. Ik meen het serieus. Nou. Wat voordeel heeft hij ervan? Niks. Vers 17, conclusie. Langzamerhand aan het eind van deze pericoop en dus ook het hoofdstuk. De mens op aarde. Zie wat ik gezien heb. Een goede zaak die schoon is. Nou, niet een zaak die krankheid aanbrengt, of een kwaad dat krankheid aanbrengt of zo, of een ijdelheid. Nee, zie wat ik gezien heb. Een goede zaak die schoon is. Te eten en te drinken. En ik zeg altijd nu ook maar even weer, dat is niet alleen letterlijk zo, maar daar begint het dikwijls wel mee. En het is ook kenmerkend dikwijls. U kent ook die mensen, die zet je een bord eten voor mania, dus ze schrokken het op en is klaar met eten. Ze zijn geen levensgenieters. Die gaan niet blij door het leven. Echt niet. Maar zeg ik niet dat je altijd uitgebreid moet tafelen. Dat zeg ik ook niet. Maar ik denk wel dat je het moet kunnen. Genieten van elke hap die je in je mond steekt. Als het even kan. He? Nou ja. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, maar ik kan niet koken. Of mijn vrouw kan niet koken. Ja, goed, dat zou kunnen. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Je realiseren waar je mee bezig bent. Te proeven. Te ondergaan. Beseffen hoe gelukkig en hoe voorspoedig je bent. En niet alleen onder het eten natuurlijk. Is zo. Als ik onderweg ben hier naartoe, zoals vanavond, dwars door de stromende regen, dat is heus geen lolletje. En toch denk ik dan onderweg, echt heb ik gedacht onderweg, van ik ben toch een gelukkig mens. Want anderen zitten gewoon thuis. De dag is al om, hebben niks meer te doen. Buiten regent het. In dit rot klimaat zit je dan binnen. Ben je overgeleverd aan de televisie, want ganzenborden doet ook niemand meer. Ik ook niet, maar daar gaat het nou niet om. Weet je wel, en dan zit je in een thuis en ben je overgeleverd aan televisie 30 kanalen met allerlei ongein, waar je ook niet vrolijker van wordt. Ik bedoel, daar zit je dan. En ik mag tenminste ergens naartoe en praten over dingen die mezelf in hoge mate bezighouden, die mijn leven zijn. Samen met mensen waarvan ik verwacht dat het voor hen ook zo is. Dat is toch geweldig? Je moet alleen door het slechte weer. He, in een ongemakkelijke stoel in een auto, hobbelend en wel op je oude dag. Want langzaam word ik ook, niet zo jong meer. Of afgelopen zaterdag, wat was het ook alweer? Was het afgelopen zaterdag, weet ik veel, 100 kilometer door de sneeuw. Wat een ramp, dacht ik nog onderweg. En toen heb ik ook gedacht, maar, is toch leuk? En als je een dag gehad hebt, is het toch maar weer gebeurd, ondanks alles. Een dag die niet zoek is dus, hè? Waar je met genoegen naar terug kan kijken, enzovoorts. Die je goed hebt mogen besteden. En daar gaat het om, zo zou je leven voorbij gaan. Zie? Nou goed. Dus, zie wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is. Te eten en te drinken en te genieten. Het goede van al zijn arbeid. Al zijn zware bezigheden. Die hij bearbeid heeft, nou ja, onder de zon en dus op aarde. Maar niettemin, daar is wel het goede van te genieten. Zo'n pessimistisch boek is het niet. Het is ook niet een cynisch boek zoals dikwijls gedacht wordt. Het veegt alleen de vloer aan met de menselijke, met een menselijk streven. Met wat de waan. Kent u de Nederlandse uitdrukking de waan van alle dag? Men heeft ooit eens een keer vastgesteld, want daar komt de uitdrukking vandaan. Men heeft ooit eens vastgesteld dat een belangrijk deel waar de mens zich mee bezighoudt, dag in dag uit, is de waan. Dingen worden opgeblazen. Al wat er gebeurt wordt opgeblazen. Wordt opgeblazen als iets groots. Dingen die men hoort worden opgeblazen als zeer indrukwekkend. Men trekt het zich erg aan of men tilt er zich aan op. Dus de waan van elke dag, een paar dagen later, betekenen die dingen allemaal niks meer. Het was ook eigenlijk niks. Maar het wordt van nature opgeblazen alsof het zo groot en interessant is. En dus de waan waarin de mens dus dag in dag uit door het leven gaat. En we zouden het moeten doorprikken. En beseffen dat het allemaal onzin is en dat de Heer van ons verwacht dat, want dat staat hier, dat wij genieten van wat we dag in dag uit van hem krijgen. Soms denk ik wel eens, het kon wel eens wezen, ik zeg het onder voorbehoud, want ik heb alleen mijn eigen ervaringen in wat ik zo in de loop der tijd wat om me heen gezien heb. Maar soms denk ik wel eens, en als mensen het verzuimen om een netwoord te gebruiken, doe mijn best. Als mensen verzuimen om daarvan te genieten, van wat de Heer geeft, komt wel eens wezen dat de Heer zegt, nou, dan geef ik ook maar niks meer. Ze stellen het toch niet op prijs. U kent toch dat lied? Als op Slevenszee, dus, ja, ik ga er van slissen altijd. Als op Slevenszee de stormwind om u loeit, als ge te vergeefs uw arme hart vermoeit. En hoe gaat het lied verder? Weet je wel. Hè? Juist. Dan zegt de dichter van het lied, als je het dan zo slecht hebt, dat je aangrijpt, draai het dan eens om en count your blessings. Een vaste Engelse uitdrukking is het trouwens. Count your blessings. Tel uw zegeningen. Ga eens naar wat je hebt. Tot mijn verbijstering, sommige mensen komen er niet zo ver. Waarom niet? Omdat ze de kleine dingen van alle dag over het hoofd zien, omdat die te min zijn. Omdat ze hogere dingen in de bol hebben, heet zoiets. Hè? Maar we zouden leven met de kleine dingen van alle dag. Onder het motto, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Dat is ook inderdaad zo. Ook voor God is dat zo. Als de Heer zouden dienen, zouden we niet meteen iets groots moeten willen doen of zo. Gewoon kleine dingen van alle dag zouden we trouw in zijn. Als ze geestelijke waarde hebben, weet ik niet, maar ze krijgen geestelijke waarde zodra we ze doen voor de Heer. En dat is wat de Bijbel zegt dat we zouden doen. Daarin dienen wij de Heer. Trouw zijn en vol overgave dat doen en daarvan genieten. Besef hoe gelukkig we zijn dat we dat doen kunnen. Ik hoorde van de week nog een man die zei, als ik straks bij de Heer ben, kan ik tenminste zelf mijn schoenveters dichtknopen. Ja, de man was spastisch, die kon het niet. zie. En dat realiseer je niet elke dag. Het is misschien flauw ook, ik vind het ook goedkoop om zoiets nu te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo. We kunnen dat tenminste nog. En we zouden daar dankbaar voor zijn, ons dat bewust zijn en daar onze blijdschap in vinden. Bovenal de Heer daarvoor danken. Dat is wat hier staat. Ziet wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken, te genieten, het goede van al zijn arbeid, die hij bearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal der dagen zijns levens, het welk God hem geeft, want dat het welk God hem geeft, hetgeen God hem geeft. Want dat is zijn deel. Dat wil zeggen, dat is wat God hem geeft. Zijn deel, heb ik vorige keer al gezegd, hè, of een vorige keer. Dat woord heeft de betekenis dikwijls van een gave. Zij zonden elkander delen, staat er dan in de Bijbel. Hè? Staat de vertaling. Gaven. Dat is wat ons toekomt. Dat is wat God ons geeft. Meer is er niet. Dat is mijn deel. Afgebakend en wel. Dat is wat God geeft. En men moet dat leren. Ik zeg altijd, het probleem is altijd dat we als kinderen leren dat we wat moeten bereiken. En als we ouder zijn, moeten we dringend leren om tevreden zijn met wat er is. Van vandaag. Meer is er niet. Wij hadden vroeger arm thuis en ik ben altijd nog blij dat wij geleerd hebben tevreden te zijn met wat er was. Te leren daarmee te leven. Dat is er en daar moet je ermee doen. En daar word je vindingrijk van. Gewoon. Maar dat is heel goed voor de rest van je leven. Te doen met wat je hebt. He? En dankbaar te zijn met wat er is. En nog dankbaarder te zijn als je meer hebt dan je nodig hebt. Als je het vandaag niet op kunt krijgen, bedoel ik. Ja, nee, dat bedoel ik serieus. Daar heb je nog wat over voor morgen. Dat is nooit weg. En overmorgen weet ik niet of ik dan nog wat heb. Ik vind het een heel goede wijze van leven. Dat is Bijbels. En bovendien, dat is leven ook in vertrouwen op de Heer. En dat is wat we zouden leren, in afhankelijkheid van hem.